Welkom bij Dyslexie vanuit Breinbrekend Onderzoek, de podcast waar we dyslexie gaan verkennen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Ik ben Marlies, een onderzoeker met dyslexie. En tijdens deze podcast richt ik mij op het geniale brein en de mysteries rond dyslexie. Of je nu zelf dyslexie hebt, een ouder of leerkracht bent, of je wil gewoon meer begrijpen over dit fascinerende onderwerp, wel, dan ben je hier op de juiste plek. Vandaag gaan we in gesprek met professor Wouters, Jan, een van de proffen bij ons op het onderzoekslabo. Zijn onderzoek is echt super divers, gaande van hoe mensen luisteren met een cochleair implantaat tot mensen met dyslexie. En over dyslexie gaan wij het natuurlijk vandaag hebben, want wat heeft dyslexie met klanken nu juist te maken? Dat komen we vandaag te weten. Hey, ik ben er klaar voor, als jij er klaar voor bent. Dus we zitten hier in de audiocabine van Expo RL, ons onderzoekslabo, en ik zit hier met Jan. Stel u eens kort voor.
Wel, ik ben Jan Wouters. Hè. Ik werk al een tijdje hier op experimentele ORL. Een onderzoeksafdeling die zich voor een groot deel bezighoudt met allemaal vraagstellingen op het vlak van gehoor. In verschillende domeinen. En ik vind dat woest interessant, naast al het lesgeven dat we hier ook moeten doen in dit instituut.
Ja, want je bent van alle markten thuis. Hè. Zowel gehoorapparaten, implantaten tot dyslexie. Dat is wel supercool.
Ja, dat is wel iets anders gegroeid. Dat is gegroeid omdat er andere mensen geïnteresseerd waren om gehoor erbij in te betrekken. Waar dat mee klikte en dat we dan een heel groot onderzoeksproject opgezet hebben. Om dus vooral dat auditieve binnen dyslexie te gaan verder bekijken. En dat is waar mijn groot interesse ligt. Dus zelf ben ik geen grote connoisseur vergeleken met andere specialisten op het vlak van dyslexie. Maar ik focusseer me vooral op die temporele auditieve verwerking, zoals we in dit gesprek nog zullen bespreken, hoogstwaarschijnlijk.
Ja, daar gaan we het direct over hebben. Want ze zeggen altijd, klanken en dyslexie, dat heeft iets met elkaar te maken. En mensen met dyslexie, die kunnen moeilijker, die hebben moeite met klanken. Maar waarom is dat nu juist? En waarom wordt dat gedacht dat dat zo is?
Ja, daar hoort een toch wel wat inleiding bij. Dus we weten dat ongeveer 7% van de kinderen, die slagen er niet in van goed te lezen, niet tegenstaande, dat we gepaste instructies geven, dat ze even intelligent zijn als andere kinderen en met veel inspanningen. En die worden dan gediagnosticeerd als dyslectische lezers. En tot nu toe is nog niet duidelijk wat dat de precieze reden is voor dit probleem. Enerzijds is er zeker een grote evidentie dat dyslexie gerelateerd is met fonologisch bewustzijn.
Een foneem, dat is een klein stukje uit een woord.
Ja, ja. Een foneem is in feite de kleinste eenheid van gesproken taal.
En mensen met dyslexie hebben het dus moeilijker met dat klein stukje taal waar te nemen, te herkennen.
Ja, dus uiteindelijk gaat het over lezen natuurlijk, maar wat komt er eerst? Natuurlijk van bij de geboorte, zelfs voor de geboorte, valt op onze oortjes reeds geluiden. Lang voordat we kunnen lezen natuurlijk. Dus vandaar dat gehoor niet helemaal los staat van het wat dan later met lezen zal te maken hebben. Want het is daar dat de klanken of de representatie van de klanken stilaan vorm krijgt.
In de hersenen. Dus...
In de hersenen, ja.
Ja. Oké, dus iemand met dyslexie kan dan klanken in het algemeen, niet per se fonemen, ja, hebben daar meer moeite mee?
Ja, zo kun je het samenvatten. Ze hebben veel meer moeite om, dat noemen we fonologisch bewustzijn, om die klanken te linken aan bepaalde symbooltjes.
En hoe kunnen we dan testen? Stel dat we een kleuter of iemand dat begint te lezen, hoe kunnen we testen of dat die moeite heeft met die klanken?
Ja, dus daar bestaan een aantal testjes voor die gebruikt worden om dat fonologisch bewustzijn in kaart te brengen. En die gaan we dan verder gebruiken in het verder van ons onderzoek. Dus wat behoort daartoe? Bijvoorbeeld letterkennis, nagaan wat de letterkennis is bij kinderen, lezen en spellingsproblematiek trachten te kwantificeren. En die gaan we dan trachten te correleren met andere onderzoekingen die ofwel, laten we zeggen, elektrofysiologisch zijn. Dat betekent waar dat we hersenpotentiaaltjes bijvoorbeeld gaan trachten uit te lezen op een objectieve manier. Of met gedragstestjes te gaan doen. En in mijn onderzoek gaan we vooral focussen op die beide meetmethodes, maar dan hoofdzakelijk naar auditieve parameters. Want er bestaan verschillende theorieën over dyslexie. Maar wij trachten ons vooral in te werken en verder te werken op de auditieve. Zo, er zijn een heel aantal wetenschappelijke gegevens beschikbaar die aantonen dat er ergens wel iets is in dyslexie, wat dat we kunnen meten bij kinderen of volwassenen met dyslexie, op het vlak van auditieve verwerking.
Ja, met auditieve verwerking, of wat dat jij kort doet, samengevat, is jij kijkt eigenlijk naar de hersensignalen om die auditieve verwerking in kaart te brengen door de hersenen. En die auditieve verwerkingen, dat betekent dan eigenlijk hoe onze hersenen reageren op geluidjes.
Ja, dus dat is het elektrofysiologische deel, ja, zoals we noemen.
En jullie proberen dat dan te linken met bijvoorbeeld hoe goed dat iemand kan lezen of hoe goed dat iemand kan spelen met klanken en andere gedragsmatige testjes dat jullie daaraan proberen.
Daar komt het op neer, ja.
Nu, om een klank goed waar te nemen, wat is daar eigenlijk belangrijk aan?
Ja, dus als we teruggaan naar de basis van spraak, dan bestaat spraak uit spectrale als ook temporele kenmerken. Spectrale, dat betekent de frequenties die erin zitten, van laag naar hoog bijvoorbeeld. En temporele, dat betekent in het tijdsdomein. Dat wil dus zeggen korte of lange signalen. Dat zit in spraak. En wij hebben geleerd als mens, omgaande met spraak, van jongs af aan, van zo bepaalde kenmerken op het vlak van frequenties of tijd, van die te gaan linken aan wel bepaalde klanken. En dus, zo hebben we geleerd om klanken te herkennen en dan die klanken dan later ook te gaan relateren aan geschreven klanken of letters of woorden.
Dus jullie bestuderen dan eigenlijk geluidjes die jullie gemanipuleerd hebt op die twee verschillende aspecten. Ja. Zo enerzijds met het spectrum, dus dan gebruiken jullie toontjes van verschillende frequenties, en anderzijds toontjes die dat gemoduleerd zijn in stijgtijd.
Ja, dus wij focussen ons hoofdzakelijk op de auditieve, temporele aspecten. Omdat we zien dat uit veel van het onderzoek dat toch eerder de temporele aspecten die met dynamiek te maken hebben en zo. En wat versta ik daaronder? Dat zijn bijvoorbeeld aspecten die in gesproken taal variëren in de tijd. Dus dat zijn dynamische aspecten. Dus pure frequenties gaan we niet gaan bekijken, maar wel variaties. En wat zijn de grootste variaties die gebruikt worden bij spraakherkenning, maar ook in ons dyslexieonderzoek? Daar gaan we vooral gaan kijken naar, ten eerste, de modulaties van in de spraak. Het afwisselen van luidere en minder luidere stukken. De amplitude modulaties, de fluctuaties in de spraak enerzijds. En aan de andere kant, het is daarmee gerelateerd, stijgtijden. Dat wil dus zeggen hoe snel, hoe kort is een bepaald foneem, dus een spraakeenheidje, hoe snel gaat dat van weinig naar hoog niveau, van laag naar hoog niveau. En dus die twee dynamische aspecten, dus stijgtijden, zijn als het ware bij het begin van bepaalde fonemen en geven als het ware een cadans aan in de spraak. En anderzijds die amplitude modulaties die ook een andere cadans weergeven in de spraak. En het zijn die beide dat wij beweren die voor spraakverstaan zeer, zeer belangrijk zijn. En dus ook zien we dat die in het dyslexieonderzoek ook belangrijk zijn.
En voor het dyslexieonderzoek, jullie bestuderen dan dyslexie, die geluidjes dat gemanipuleerd zijn in stijgtijd en in die modulatie. En jullie bekijken dat dan op het niveau van de hersenen. Dus jullie laten dan of jullie meten dan de hersenactiviteit op die verschillende geluidjes.
Ja, dus we gaan trachten geluidjes en klanken te gaan gebruiken in ons onderzoek die als het ware in enige mate een model zijn voor lopende spraak. Want aan de ene kant zijn bepaalde onderzoeken met lopende spraak zijn moeilijk te interpreteren. En dan trachten we van een model voor spraak te doen, maar een model dat iets vereenvoudigd is en dat maakt dat het iets gemakkelijker is om bepaalde dingen te interpreteren.
Ja, ja.
Dus we gaan modellen gebruiken daarvoor.
Ja, en met model bedoel je in plaats van eigenlijk gewoon direct iemand in een cabine te steken, in die hersensignalen op te meten en gewoon te laten luisteren naar spraak, zeggen jullie ho, 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 dat is, in spraak zit er zoveel informatie. Misschien zijn de hersenen heel veel dingen op dat moment aan het doen. Wij kijken gewoon eerst specifiek op die bepaalde aspecten dat er in spraak zitten. En we gaan kijken hoe dat de hersenen daarop reageren. En als we dat goed begrijpen, dan pas kunnen we richting spraak gaan.
Ja, daar komt het op neer ongeveer, ja.
Oké, dan kunnen we er nu invliegen over hoe dat onderzoek wordt gevoerd en wat dat jullie allemaal hebben gevonden. Dus dan stel ik voor dat we eerst beginnen bij het begin. Hoe meten jullie die hersensignalen op?
Dus we hebben een gedragsdeel dat we altijd meenemen van auditieve tests. Gedrag. En aan de andere kant objectief, waar dat gewoon de proefpersoon, kind of volwassene, moet zijn gehoor ter beschikking stellen, als het ware, maar moet niks actief doen. Bij gedragsmetingen moet je wel iets actief doen om die test te doen.
Wat is dan zo'n voorbeeld van zo'n gedragstest?
Dat is bijvoorbeeld een test waar dat we de stijgtijden gaan variëren. Dus de stijgtijden van het aanzwellen van zacht naar sterker gaan van bepaalde klanken om te gaan detecteren en bij verschillende proefpersonen. En dan zullen we zien dat in feite mensen met dyslexie dat die stijgtijden moeten groter zijn dan bij mensen die niet dyslectisch zijn, om te kunnen detecteren dat er daar wel degelijk een stijgtijd is.
Ik heb een voorbeeldje meegebracht. Zal ik dat eens even kort afspelen?
Ja, graag.
Dit is een voorbeeldje met 3 toontjes. Eentje daarvan heeft een andere stijgtijd. En dit is wanneer dat er veel verschil is tussen de verschillende toontjes. Dus in dat geval is het laatste toontje. Maar natuurlijk kan dat verschil in stijgtijd natuurlijk kleiner worden en dan wordt het moeilijker voor mensen met dyslexie. Bijvoorbeeld in dit geval.
Dat was al iets moeilijker.
Ja,
maar
dat was al iets moeilijker.
Een geoefend door kan daar merken dat het de tweede was in de rij waar dat het stijgtijd kleiner was.
En mensen met dyslexie hebben dus moeilijker om dat te herkennen.
Ja, ja.
Om die verschillen te zien. Ja, dat komt.
Dat is, er zijn door de jaren heen, door verschillende groepen in de wereld, is er onderzoek gedaan naar die temporele aspecten en andere aspecten ook. Maar dit is het enige testje dat in feite, telkens als we dat meenemen, dat we telkens een significant verschil vinden tussen een normaal lezende proefgroep en een proefgroep van mensen die niet typische lezers zijn, dus dyslectische lezers.
Wat voor verschil kun je dan verwachten? Of wat is het verschil dan?
Ja, wij zien dus dat in de orde van enkele tientallen milliseconden is. Dus dat is 1 milliseconde is 1/1000ste van een seconde. Dus het is op die schaal dat die verschillen zich zitten. Maar natuurlijk, als je naar lopende spraak gaat, dus gewoon een normale spraak, dan zijn natuurlijk de kleinste variaties in zo'n uiting, die zijn natuurlijk van die grote orde. Dus een dyslectische lezer, die zal meer moeite hebben met die klanken uit elkaar te houden, dan iemand, omdat die minder gemakkelijk die afwisseling van stijgtijden kan percipiëren.
En je zegt, het verschil zit hem in fractie van een seconde. Bedoelt je dan dat de hersenen trager reageren bij mensen bij dyslexie? Of?
Nee, dat zou ik niet durven zeggen, maar zover zijn we nog niet. Maar
we weten wel dat het anders is.
Ja, dat weten we zeer zeker.
En omdat het anders is, is het waarschijnlijk moeilijker om het spraaksignaal dat binnenkomt echt helemaal goed te ontcijferen en alle individuele klankjes goed te herkennen.
Ja, ja, ja. Dus dat is wat we op gedragsniveau duidelijk vinden.
En als je de hersensignalen meet?
Type van onderzoeken zijn onderzoeken waar we naar de respons, elektrofysiologische respons van de hersenen, gaan bekijken als functie van bepaalde auditieve stimuli die we geven.
Dus elektrofysiologisch, dat is de elektrische activiteit van onze hersenen.
Van onze hersenen, ja. En die gaan we oppikken, kan door verschillende methodes, maar dat moeten natuurlijk methodes zijn die een zeer hoge tijdsresolutie hebben. Daarmee bedoel ik die zeer kleine veranderingen in de tijd kunnen waarnemen. Want het is natuurlijk, we zijn geïnteresseerd in temporele aspecten, dus dan moet onze meetmethode daartoe in staat zijn. En dan spreekt men van, gaat men ofwel elektrische activiteit van de hersenen meten, ofwel magnetische. Dat zijn de twee gekende methodes. Ik zal hier vooral alleen over die elektrische hebben, omdat dat de meest verspreide is. En dat noemt men dan EEG meten. En het staat voor elektroencefalografie. Dat is waar dat we dus kleine responsen, elektrische responsen gaan meten met elektrodes die in een mutsje zitten en die over het hoofd worden aangebracht. Typisch 64 elektrodes die met een bepaalde geleidende gel contact maken met het hoofd. En dus door de input van al die responsjes van een activiteit in de hersenen op al die 64 elektrodes, of meer of minder, kunnen wij wiskunde, de gepaste wiskunde doen en kunnen we zo terugberekenen wat we gedetecteerd hebben op die oppervlakte-elektrodes, op de schedel, kunnen we zo rekenen naar de bronnen waar uiteindelijk die activiteit is binnen in het hoofd. Ook weer door modellen te gebruiken en een pak wiskunde. En daar komt uit dat als we gaan kijken, dat vooral naar de modulaties in de spraak.
Dus dat is niet de stijgtijd, maar het andere soort geluidje.
Ja, ja, ja.
Wacht, misschien moet ik die ook kort eens spelen. Jullie gebruiken dan verschillende geluidjes die dat verschillende modulatiefrequenties hebben. Dus dit is een geluidje met een lage modulatiefrequentie van 3 hertz. Dan eentje van 40 hertz. En dan eentje van 100 hertz.
Nu daarop inpikkend, het is in onze hersenen zijn dus die lage frequenties zeer belangrijk. Specifiek vanwege de link met spraakverstaan.
In spraak is het dan, gebruiken we vooral de lage frequenties, of de verwerking in de hersenen gebruikt vooral de lage frequenties als we naar spraak luisteren?
Vooral als we naar die omhullende gaan kijken. Want natuurlijk, hoge frequenties worden ook waargenomen, maar wij gaan vooral naar de temporele aspecten kijken van die lage frequenties, wat er daar gebeurt. En daar zien we, daar weten we dat niet alleen die modulaties belangrijk zijn voor spraak te verstaan. Om een voorbeeld te geven, een cochlear implant patiënt, dat is iemand met doofheid, een persoon met doofheid, die kan een apparaatje ingeplant krijgen. En daar weten we dat die hoofdzakelijk spraak achteraf verstaan alleen maar op basis van die modulaties. Dus die modulaties, weten we, zijn zeer belangrijk in perceptie.
Dus die modulaties, of de omhullende waarover dat je sprak, ik heb gevraagd aan ChatGPT hoe dat we dat eigenlijk kunnen voorstellen. En die zei, misschien kun je het voorstellen als het denkbeeldige jasje van het geluid. En dat vertelt ons hoe het geluid verandert in de tijd. En ik dacht, dat is misschien nog wel, moest je het geluid visueel voor u zien en je doet er een jasje aan, dan is dat misschien wel de omhullende. Maar voor de luisteraars ga ik er een voorbeeldje in de EOS blogpost bijzetten, dat ze kunnen zien wat dat juist de omhullende is. En die is dus super belangrijk, want bij mensen die met een cochleair implantaat, die gebruiken alleen die omhullende, of grotendeels die omhullende, om spraak te verstaan. En ik heb eigenlijk ook een voorbeeldje gemaakt waarin dat ik een geluid gemanipuleerd heb om alleen de omhullende te bewaren. En misschien, hopelijk, kunt je het nog verstaan.
Dezelfde spraakomhullende. Kan je dit nog verstaan?
Heb jij het verstaan?
Ja. Kan je deze nog verstaan?
Ja, voilà. Dus dat is wel supercool. Die spraakenveloppen, die is inderdaad dus superbelangrijk. En die bestuderen jullie dan, of hoe dat die verandert doorheen de tijd, met die gemoduleerde toontjes. met verschillende frequenties. En wat komt daar dan juist precies uit?
Wel, daar komt uit dat mensen met dyslexie, dat daar bij een groot aantal van hen, dat daar de modulaties sterker of zwakker zijn dan in typische lezers. En dat hangt af van welke modulatiefrequentie.
Oké, dus bij sommige frequenties is het meer activiteit bij mensen bij dyslexie, bij anderen dan weer minder.
Ja. Dat heeft te maken met welke centra in de hersenen dan actief zijn. En dat is wel heel interessant. Daar zijn we nu vooral mee bezig, om te trachten elk van die verschillende bronnen te pinpointen en te gaan trachten in relatie te brengen met elkaar.
Ah ja, om zo te zien van wat is er eigenlijk aan het gebeuren. Want sommige zijn overactief, sommige frequenties, en andere dan weer te weinig.
Maar natuurlijk, ik breek hier een lans om die aspecten ook onafhankelijk van elkaar te bestuderen en gecontroleerd. Omdat als je veel van die experimenten met gewone lopende spraak doet, dan is alles een bron in de hersenen bijna.
Ja.
En dus door met meer eenvoudige of gemodelleerde signalen te werken, dan zie je dat je soms een beperkt aantal bronnen maar kunt aansturen. En dan is het iets gemakkelijker als onderzoeker om te achter relaties te leggen.
Ah ja, ja. Dus eigenlijk, die omhullende dat jullie hebben, jullie maken daar allemaal kleine individuele geluidjes van, die dat heel specifiek dingen testen. Bijvoorbeeld die reistijd, dat experimentje, die geluidjes testen iets anders dan die modulatiegeluidjes. En dan misschien zijn jullie bezig met nieuwe soorten geluidjes om echt heel specifiek te weten hoe zijn die verschillende frequenties met elkaar verbonden en wat doet dat juist allemaal precies in de hersenen.
Ja. Zo hebben we nu, dat is een recente publicatie, werken we met stimulatiesignalen die van reële lopende spraak tot de meest gemodelleerde, gewoon een puur toontje dat gemodelleerd is, dat we daar tussenstapjes in hebben. En dat we zo gaandeweg, als het ware, aan een knopje kunnen draaien van een model van spraak, het meest eenvoudige model, naar de volledige complexiteit van lopende spraak. En dan kunnen we iets gemakkelijker interpreteren wat daar aan het gebeuren is. En daar hebben we nu data, recent data mee, en dat zijn we dus verder aan het analyseren, om te trachten die link van dyslexie met spraak, dus en ook de auditieve van verwerking van spraak te leggen.
Amai, supercool. Kunnen we dan eigenlijk zeggen van die hersenreacties op klanken bij mensen met dyslexie zijn anders? Dat merken jullie aan de hand van die experimenten met die verschillende toontjes. Maar zijn er dan manieren dat we die mensen met dyslexie toch kunnen helpen om spraak beter te verstaan?
Ja, dus hier komen we aan een andere topic, dat is hoe kunnen we interveneren en trachten. Nu, een beetje een probleem is dat een diagnose van dyslexie wordt gesteld op een leeftijd die al een stuk verder is dan waar dat we de meest plastische perioden hebben bij jonge kinderen.
Normaal gezien, de diagnose is rond het derde leerjaar, rond 10 jaar oud.
Ja, ja.
En die plastische periode waarover dat je het hebt, dat is wanneer dat de hersenen nog heel veel actieve verbindingen en dat er echt heel veel in die hersenen bezig is. Wanneer is die plastische periode ongeveer?
Ja, dus daar focussen wij nu op de jongste kinderen die bestudeerd zijn, deze aspecten bestudeerd zijn, waren 5 jaar. Dat wil dus zeggen, voor de eerste formele leesinstructie in de school. En nu willen we vroeger kruipen. En wij focusseren nu vooral op de periode van leeftijden van 2 à 3 jaar. We weten dat dat praktisch mogelijk is, maar natuurlijk, dat is een pak moeilijker om zo'n jonge kinderen stil te houden voor zo'n experimentje natuurlijk.
Ja, voor die hersensignalen op te meten.
Ja.
En ik kan me inbeelden dat daar speciale kap en al die dingen voor nodig is.
Ja.
Nu, jullie willen dan kijken hoe dat die klanken anders zijn bij heel jonge kinderen. Maar waarom is dat belangrijk om dat zo jong dan nog te doen?
Wel, waarom willen we altijd naar jonger gaan is omdat we Die objectieve methode bijvoorbeeld, de gedragsmatige niet, maar de objectieve methode, dus die hersenpotentialen meten, die hersenactiviteit meten.
Dus de objectieve methode om de verschillen in dyslexie te zien? Of,
ja, dus die kunnen we dan gebruiken, als we een goede methode hebben, kunnen we gebruiken als screeningmethode. Om op zeer jonge leeftijd uit te maken, zeg nu als we, dat zou compleet de max zijn, moesten we een methode hebben waarmee dat we, terwijl het kind slaapt of rustig naar een filmpje kijkt of zo, dat we terwijl met onze muts, met onze elektrodes, onze metingen zouden kunnen uitvoeren en zo die aanpak gebruiken als een screeningsmechanisme om te weten, dit kind heeft een verhoogd risico om later dyslectisch te gaan worden. Als we dat vroeg genoeg weten, dan zouden we natuurlijk heel die plastische periode nog kunnen gaan gebruiken om eventueel een interventie te doen. En daar hebben we wel enkele ideetjes voor om te interveneren.
Wat zijn die zoal?
Wel, uit een ander onderzoek hebben we gezien dat... het komt ook uit heel veel onderzoeken terug dat het spraakverstaan bij mensen met dyslexie, dat ook minder goed is als bij normaal horende, typische lezers.
Gewoon spraakverstaan.
Gewoon spraakverstaan.
Ja, gewoon als we samen naar een restaurant gaan, ga ik u moeilijker verstaan omdat ik dyslexie heb.
Ja. Ja, dat zijn heel kleine effectjes. Echt heel kleine effectjes. En zijn moeilijk merkbaar.
Dus het is niet dat ik daarvoor een gehoorapparaat zou moeten dragen omdat ik slecht
maar,
hoor.
Maar in een gecontroleerde omstandigheden, waar we alles goed in de hand hebben, daar zien we dat dat een effect is van 1 à 2 decibel. 1 à 2 decibel in signaal-ruisverhouding, dat is in het gehooronderzoek is dat wel belangrijk. En wat hebben we gezien? Dat als we dat dus ten eerste mensen met dyslexie iets slechter scoren, spraakverstaan in ruis, bijvoorbeeld in een restaurant of zo.
Of in een luide klas.
Of in een luide klas, ja. Dus iets slechter scoren. Maar we hebben ook gezien, als we die allemaal, die stijgtijden bijvoorbeeld, of die modulaties, herinner u, in het begin van ons gesprek, dat waren de twee parameters waar dat we duidelijk een onderscheid kunnen maken in veel van ons onderzoeken tussen een groep van typische lezers ten opzichte van een groep van dyslectische lezers. Wel, wat zien we nu? Dat in feite, als we die modulaties, als ook die stijgtijden gaan verscherpen, we gaan dat verschil groter maken. Als het ware corrigeren een beetje aan de stimulus wat dat er te kort is of anders is bij de bron, de activiteit in de hersenen. Dus als we die stijgtijden bijvoorbeeld veel sterker maken, dus we maken die groter, dus we gaan als het ware die klanken een beetje aanpassen, zodat het begin van elk van die foneempjes veel duidelijker gegeven wordt, wat zien we dan? Dat scoreverschil van dyslectische lezers, dat er in één keer weg is.
Oh, zo cool.
En die scoren instantaan, dus zonder training, instantaan scoren die even goed als een normaal lezende, normaal horende groep.
Ja, ik vind dat wel echt straf, want alleen instantaan, dat wil zeggen dat als je mij gewoon die spraak aanbiedt, dat ik ineens al direct beter kan luisteren als iemand anders. Wat zegt dat over de hersenen? Allee, daar moet toch een zotte verklaring voor zijn?
Ja, zover zijn we nog niet. Maar natuurlijk, dit zijn allemaal effecten die we op groepsniveau hebben aangetoond. Dat wil dus zeggen, we zijn nog niet... De statistiek is nog niet sterk genoeg om in feite dat voor N is 1 te doen. Met N is 1 bedoel ik van persoon tot persoon apart. Want dat hebben we pas nodig als we gaan screenen natuurlijk.
Ja.
Dus nu kunnen we significantie aantonen voor groepen van, laten we zeggen, 5 à 10 kinderen.
Nu bedoelt je significantie aantonen dat het verbetert we die spraak een klein beetje gaan manipuleren. Ja. En bij iemand die daar geen dyslexie heeft, gaat die ook verbeteren? Of gaat
dus die verbeteren ook, maar die verbeteren een klein beetje. En de dyslectische lezers die verbeteren zoveel dat die in feite ook een klein beetje natuurlijk, maar die verbeteren zoveel dat die even goed scoren dan de normale lezers.
Amai.
Dus dat is iets van de laatste jaren. En we hebben dat bij kinderen aangetoond, we hebben dat bij volwassenen aangetoond, dus dat staat als een toren.
Ja, dat is super cool.
Dus dat zou willen zeggen dat, nu ga ik nog een stapje verder. En dat horen misschien een aantal mensen niet graag, maar zo kunnen we gaan denken naar interventie op basis van de klanken aan te passen om trachten die hersentjes van een kind daarmee rekening te houden en zo bijvoorbeeld Het latere traject, dus stel nu dat we een kind, als het zeer jong is, bepaalde verwerking, bijvoorbeeld een hoorapparaat, waar dat we niet het gehoor aanschermen, maar vooral de klanken gaan bewerken die op de oortjes vallen, dus met hogere stijgtijden bijvoorbeeld, zou willen zeggen dat we daardoor de kinderen door in plastische periode zouden krijgen, maar wel met aangepaste klanken, zodat ze dan dus wel de klanken correcter binnenkrijgen, met als gevolg dat ze achteraf misschien minder dyslexie of anders dyslectisch zouden zijn.
Dus ja,
dat ligt helemaal open. Maar natuurlijk, we begrijpen wel dat we zijn nog niet zo ver om te gaan zeggen van iedereen die dyslectisch is, die moet een hoorapparaat dragen. Dat is dan niet voor het hoorapparaat aan zich, maar wel voor de signaalverwerking die we in een hoorapparaat kunnen doen.
Dus eigenlijk, om dat kort samen te vatten, tijdens dat die kindjes heel jong zijn, die hersenverbindingen zijn volop nog aan het, of die hersenen zijn nog volop aan het verbinden, je laat die dan luisteren of je verandert de klanken dat zij normaal gezien via hun gewone oren zouden binnenkomen met die stijgtijden, je manipuleert die een beetje, waardoor dat de hersenen eigenlijk anders kunnen vormen en dat spraak anders kan verwerken, zodat die misschien later die spraak beter gaan verstaan en dat die niet minder goed spraak verstaan dan iemand zonder dyslexie.
Ja. Natuurlijk, dit is maar alleen gefocust op één aspectje van dyslexie. Hè. Dat is dat spraakverstaan dat klein beetje minder is. Natuurlijk, er zijn zoveel andere aspecten die er ook een rol kunnen bij spelen. Hè. Dus we pretenderen helemaal niet van een oplossing. Dat is geen oplossing voor dyslexie. Hè. Daar gaat het helemaal niet om.
Een oplossing voor een klein onderdeel.
Ja. Om meer begrip te krijgen en wat dan misschien hopelijk ooit eens kan leiden tot een betere preventie of een interventie.
Ik heb
voor dyslectische lezertjes.
Zo'n voorbeeld meegebracht. Ik zal eerst de niet gemanipuleerde spraak laten horen en dan de gemanipuleerde spraak. Dan hebben we er een beetje een beeld van. Hè. Dit voorbeeld is niet envelope enhanced. En dan hier is het gemanipuleerde voorbeeldje. Dit voorbeeld is envelope enhanced. Ja, ik vind dat wel echt heel cool dat dat signaal niet super duidelijk gemanipuleerd is. Het voelt niet onnatuurlijk of zo. Ja. Ik merk dat wel zo.
Hier moet ik er wel bij vertellen. Die envelope, met envelope enhanced bedoelt men dat bijvoorbeeld die stijgtijden scherper gemaakt zijn. Dus veel korter. Dus men heeft als het ware die cadans die er in spraak zit een beetje bestendigd of sterker gemaakt, zodat die cadans nog duidelijker percipieerbaar is of verwerkbaar is in de hersenen.
Amai, supercool. Ik heb al, ik weet niet hoeveel, bijgeleerd. Misschien zo nog één grote vraag voordat we hier gaan afronden. Stel dat we iemand met zo'n EEG-kapje in een cabine zetten en we meten die zijn hersenresponsen op verschillende klanken. Zouden we puur alleen op basis van de hersensignalen kunnen zeggen of dat die persoon dyslexie is of niet?
Nog niet.
Wanneer denk je dat zou kunnen?
Dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat we nog enkele jaren onderzoek nodig hebben. We hebben effecten gezien, maar natuurlijk, dat is allemaal gebaseerd op correlaties. Belangrijk daarbij is de causaliteit. En dat is veel moeilijker te checken. Daarvoor moeten we longitudinale studies doen. Longitudinale studies betekent een grote groep kinderen opvolgen door de leeftijd. Dat wil dus zeggen grote projecten.
Doorheen de leeftijd is waarschijnlijk van voordat ze lezen, totdat ze kunnen lezen, totdat ze wanneer dat ze echt hun diagnose dyslexie hebben.
Dus dat wil dus zeggen dat je daar projecten, typisch in het onderzoek zijn projecten maximaal 4 jaar. Maar met dit soort onderzoek moet je voorbij de 4 jaar kunnen gaan. Omdat 4 jaar is te kort om die volledige opvolging te doen. Als we dat zouden kunnen hebben, dan kunnen we naar een aantal aspecten gaan kijken en hopelijk die statistiek ook sterker krijgen. Dus als we op het niveau van NIS1 dingen kunnen zeggen, dan denk ik wel dat er dingen mogelijk zijn.
Amai, superspannend. Dat is dus een hele veelbelovende toekomst dat er ons te wachten staat.
We kijken er naar uit, in feite.
Ja. Goed, dat was echt mijn allerlaatste vraag. Dank u wel voor deze gesprek.
Graag gedaan.
Ik denk wat dat we geleerd hebben, is dat het verwerken van klanken en dus ook spraak in de hersenen bij mensen met dyslexie gewoon anders verloopt. En ja, omdat ze die klanken dan moeilijker verwerken in de hersenen, dan is het ook logisch dat je die klanken moeilijker correct kunt neerschrijven of correct kunt lezen. Maar we moeten niet getreurd zijn, want de wetenschap, Jan, die zijn ermee bezig. En misschien is er wel een veelbelovende oplossing in de maak. Dus dank u wel.
We zullen eraan werken. Er is nog één puntje dat ik graag zou willen toevoegen. We gebruiken de woordjes moeilijker en deficit, maar ik zou dat eerder op dit moment allemaal anders noemen.
Anders.
Anders, omdat bepaalde potentiaaltjes worden sterker, bepaalde potentiaaltjes worden zwakker. En uiteindelijk zijn we gewend van altijd dat te zien als een deficit, maar...
Wie weet is het een superpower.
Voilà, wat dat we zeker weten is dat het anders is.
Het is anders, maar niet slechter,
nee.
Ook niet beter waarschijnlijk.
Nee.
Oké, super hard bedankt om mee
te
doen. Voilà, dat was de aflevering. Meer duiding bij deze aflevering kan je vinden in de EOS blogpost. De link daarvan is gedeeld in de show notes. Vandaag hadden we het over hoe de hersenen anders reageren, maar volgende keer hebben we het over de structuur van de hersenen. Zijn de hersenen van iemand met dyslexie echt anders dan iemand zonder dyslexie? Dat komen we volgende keer te weten. Tot dan!